Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En we willen samen zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Wij noemen die Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Zal ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna van Psalm 139 het eerste vers. Niets is oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste vers van Psalm 139. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij de oudvaders gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Zende dus zijn eigen enige geboren eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. Door welke dienstmestgestalte aangenomen heeft. En de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemend een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam er gaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn, want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom beleiden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft. Dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht der lenderen Davids is, zover het vlees aangaat. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw. een spruit Davids, een scheut uit de wortelen Isaïs, besproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het boek Exodus, hoofdstuk 33, van vers 12 tot het einde. We noemen u Exodus 33, vanaf vers 12 tot het einde. En Mozes zei tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op. Maar gij laat me niet weten wien gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt, ik ken u bij naam, en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vind in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zei, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? En toen zei hij tot hem, indien uw aangezicht niet meegaan zou, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen we afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en ik u bij name ken. Toen zei hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Toch hij zei, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam van de Heere uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zei verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrot stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u een kloof ter steenrot zetten, en zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult ge mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De tweede schriftlezing vindt u in Lucas 1. vers 26 tot en met 38. Hij noemde u Lucas 1. Vers 26 tot en met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit den huize Davids, en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zei: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Zij zijt gezegend onder de vrouwen. Als ze zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en over recht hoe danig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en zoon baren, zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten van aanvoeren. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koningsrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom, in deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienstmaar des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Amen. Tot zover de beide lezingen uit de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in Lucas 1 vers 30. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Tot zover. Wij bidden de Heere samen om zijn onmisbare zegen. Heere, als u ons samenbrengt in een uur van dankzegging, mogen wij er ons over verwonderen dat u ons dat schenkt. En dat u ons de behoefte geeft om daarbij te zijn. We missen er veel die vanmorgen aan uw tafel zaten. En u weet, Heere, waarom. Wij hoeven daar niet over te oordelen, gelukkig. Maar wij, en zo mogen we dat toch tegen u zeggen, zijn bevoorrecht dat we vanavond hier mogen zijn om uw groot en heerlijke naam dank te zeggen, dat uw vriendelijk aangezicht ook vanmorgen zo kennelijk over ons liet licht, ons genade bewees, door ons in de eenvoudige tekenen van brood en wijn, waarin wij uw bitter lijden en sterven mochten gedenken, door ons in die eenvoudige tekenen uw gemeenschap te laten proeven en smaken. En daarvoor willen wij u vanavond in een bijzondere dank zeggen, Heere. Want als er iets schittert in die gave, dan is het de genade van u. Want wie zijn wij dat wij in die gave mogen delen? Maria was een begenadigde om Jezus wil. En ons geldt hetzelfde. Begenadigd omwille van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. En als wij die genade niet kennen, Heer, mogen we die genade dan leren kennen als een gave van u. Gewerkt door woord en geest. Ook vanavond bent u er weer op uit. Om zondaren achter de zegenwagen van de Heer Jezus Christus te winden. En waar wij eenmaal door u zijn opgezocht. In uw grenzeloze zondaarsliefde. Mogen we weten dat aan die liefde nooit geen einde meer zal komen. Daar het ons gelden mag. Ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. O Heere, dat laat zich nooit begrijpen. Daar is verwondering, daar is aanbidding. En dan willen we u eren, Heer. Het is immers alles tot prijs, dat wil zeggen tot lof. Van uw heerlijkheid. U alleen bent waardig te ontvangen alle lof, alle eer. En alle dankzegging van u aan, tot in der eeuwigheid. U weet hoe we vanmorgen aangezeten hebben. Of het mocht gelden, hier wijd mijn ziel, met een verwonderend toch. Of misschien juist niet, dat we met een koud en ongevoelig hart deelnamen aan uw heilig sacrament. O Heere, wij kunnen zonder u niets doen, ook de zegen van het avondmaal is een gave van u. Soms kunnen we onze harten niet in meekrijgen, Heer. En zeker niet als u ons hart jegens u niet in beweging zet. Ook in deze geldt het zonder mij, kunt ge niets doen. Of we konden niet aangaan, omdat we niet van weten wat het is om uw lief te hebben. Of we durfden het niet, omdat we aangevochten werden door strijd, terneergeslagen, misschien wel verlangend en toch niet te durven. O, zou u op de zulke willen gedenken vanavond in de verkondiging van het evangelie. Spreek tot hun ziel in hun geween en zeg hem: ik ben uw heil alleen. En als wij aangingen, terwijl wij u niet kennen, o, we bidden u open aan onze ogen voor onze dwaasheid. U zegt het: indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, opdat we door uzelf eerlijk gemaakt zijn, ook oog krijgen voor dat wat we deden, en uw verzoening brood nodig krijgen, in de meest letterlijke zin van het woord, niet meer buiten het brood van het leven, dat bent u zelf, Heer Jezus Christus, te kunnen. Heere, maak het goed, met uzelf en door uzelf, in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, wij hebben de volgende mededelingen voor u. Volgende week zondag, DV 5 december, hoopt voor u voor te gaan om 10 uur kandidaat G.R. Maurits en om 6 uur dominee A. van Vuren uit Amstelveen. De bruto opbrengst van de gisteren gehouden najaarsrommelmarkt is totaal €2280. Voor onze hartelijke dank ook alle vrijwilligers en het rommelmarktteam. Hartelijk dank. Deze week is mevrouw van der Werf Rutte onder 13e Maasdam 91 jaar geworden. Zij is het oudste lid van onze gemeente. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 97, de versen 1, 6 en 7. Wij noemen nu Psalm 97. Vers 1, God heerst als opperheer. Vers 6, bemiddels van de Heer. En ook vers 7, Gods vriendelijk aangezicht. De versen 1, 6 en 7 van Psalm 97. gemeente en geen Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. U zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn vanouds van de dagen der eeuwigheid. Ik denk dat we die tekst uit Micha, die eeuwenoude belofte van de komende Messias, allemaal kennen. Van onze kindse jaren af. We zijn met dit woord grootgebracht. En zo ging het ook Maria natuurlijk. De Messias zou komen uit Bethlehem. De stad Davids. Ook dat wist zij. Bethlehem, Efrata, Juda. Het hoort er allemaal bij. Maar Maria die woont in Nazareth. En dat ligt in het Galilea der Heidenen. In het noorden van Israël. Ruim 100 kilometer van de Davidstad Bethlehem vandaan. En toch weet de Heer Maria te vinden. Maria wist nergens van. Heeft nooit enig besef ervan gehad dat zij de moeder zou worden van de Zoon van God. Maar de Heer wist het als geen ander. En nu is het moment daar. De plannen van Gods onbegrijpelijke genade jegens zondaren, die gesmeed zijn in de stilte van de eeuwigheid, zullen nu ten uitvoer worden gebracht. De Heere God roept Gabriël bij zich en zegt, nu gaat het gebeuren. Jij moet naar Nazareth gaan in Galilea. Het staat hier allemaal. In de zesde maand werd engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd maar Nazareth. En dan zegt de Heer ook tegen Gabriël naar wie hij moet gaan. Naar een maagd die ondertrouwd was met de man, wiens naam was Jozef en de naam van haar was Maria. Dat is het Grieks voor Mirjam. Oud Testament, die zou ze Mirjam geheten hebben. En dat betekent beminde van de Heer. Een mooiere naam kon ze niet hebben. Wat is dat in haar leven gebleken? Dat ze wel heel bijzonder bemind werd door de Heer. Uitverkoren om de moeder van de Zoon van God te zijn. Zij wordt ook de gezegende onder de vrouwen genoemd. Maar als je dat zo leest, dat allemaal in de hemel wordt voorgelegd aan Gabriël en hij die opdracht van de Heere ook gaat volbrengen, dan merken we daar ook het op dat God niet alleen alles weet van Maria en haar man Jozef, maar ook van u en van jou en van mij. En vandaar dat we ook na de geloofsbelijdenis hebben gezongen uit Psalm 139. Niets is op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daden. En u weet mijn zitten en mijn opstaan. Ja, de Heer weet zelfs van verre onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. En hij kent Maria bij name, dat blijkt ook. De engel noemt haar ook bij haar naam. Vrees niet Maria, zal hij zeggen. Dus de Heere God heeft dat ook aan Gabriël gezegd. Jij moet naar Maria toe gaan. Onze namen zijn bekend. Is het u ook opgevallen dat Mozes daarvan spreekt in dat gedeelte dat we gelezen hebben? Uit Exodus 33. De Heer hem bij name kent. Nou en dan moet ik toch onwillekeurig naar de doopvond kijken. Ik heb daar vanmorgen al heel nadrukkelijk naar gekeken. Wat ik nog nooit ergens gezien heb, heb ik hier gezien. dat dat doopvond als het ware tegen de avondmaalstafel aanstaat. En dat is iets prachtigs, broeders. Dat moet je nooit veranderen. Want dit spreekt zo. Kijk, daar is het gebeurd. Daar is het allemaal begonnen. Ik heb u bij uw naam geroepen. En je bent van mij. Dat is het begin geweest. Daar kon je helemaal niks aan doen. Dat gebeurde je, dat overkwam je. Omdat je uit christelijke ouders werd geboren. Wie zijn wij dan? En dat wordt een steeds grotere wonder, nietwaar? Want ja, wat is er van het christendom nog over in ons land? Dat is marginaal. Marginaal. Dus dat is al heel bijzonder als dat in je leven plaatsvond. En misschien zitten er hier wel ouderen al die zeggen, mijn kleinkindertjes zijn al niet meer gedoopt. Ja. Dan zie je dus al de verwijdering tussen God en de geslachten waaruit wij voortkomen. Maar ik mag veronderstellen dat zoals wij hier zitten, we allemaal getekend zijn met dat heerlijke teken van Gods genadeverbond aan onze voorhoofden. En dan staat dat doopvont tegen de dis, zo werd dat vroeger genoemd, van het genadeverbond aan. We moeten het ook nooit van elkaar losmaken. Het een is nauw verbonden met het ander. Want daar ligt het begin. En dat zal ieder kind van de Heere gaan beamen. Heer, waarom hebt u het op mij gemunt gehad? U die me al met het teken en zegel van uw verbond aan u vastmaakte, als het ware. En beloofde dat u mijn God was. En dat hebt u bevestigd, Heer, in mijn leven. In weerwil van alles wat ik ervan gemaakt heb. Wat gaan we het spellen, nietwaar? En dat is toch vanavond in bijzonder, of vanmorgen in bijzonder ook gebeurd aan zijn tafel. Als je op die eenvoudige tekenen van brood en wijn ziet. Wat ga je dan toch beamen? Dat we uit genade zalig geworden zijn. En dat geldt niet alleen degene die hier en nu leven, maar dat geldt ook Mozes. Dat geldt ook Maria. Want waarom was het nou op Maria gemunt? Moet je eens kijken. Die engel die stapt daar ineens bij haar binnen en die zegt, wees gegroet, gij begenadigde. Nou, daar heb je nou het geheim al. Gij begenadigde. Bij de dominee Johannes van der Poel, een oud-gereformeerde dominee, die zegt in een preek over deze stof dat de engel tegen haar zegt. En je moet dat Johannes van der Poel maar laten zeggen. Je moet de groeten van God hebben. En dat is toch wel heel bijzonder als je het zo mag horen. Een meisje van hooguit 15, 16 jaar oud en dan de speciale groeten van God krijgen. Een bijzonder begenadigd kind dus. En daar doen we ook helemaal niks van af, dat begrijpt u wel. Maar we doen er ook nog wat bij. Want hoe kwam de Heer vanavond tot ons? Hoe kwam hij bij ons binnen? Hoe groette hij ons door de mond van zijn dienstknecht? Of zijn we het alweer vergeten? Is het zo gewoon geworden dat we er geen erg meer in hebben? Dat de Heere ons zo hartelijk groet. Want de Heere treedt ons niet anders tegemoet dan deze gezegende Maria. Hij zegt, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Moet je realiseren dat die Heer Jezus Christus die ons nu groet hier, en dat heeft hij gedaan, die moet hier bij de groetenis van de engel Gabriel tegen Maria, die moet nog geboren worden nota bene. Hij is er dan nog niet eens, alleen dat idee al. Dat de eeuwige er nog niet is. Ja, hij is er als God, maar als mens moet hij nog geboren worden. Hij moet zelf nog ontvangen worden in de moederschap. En dan weten wij wat erop gevolgd is. Hier is hij nog niet eens ontvangen in de schoot van Maria, maar dat zal gaan gebeuren. Nog even. En dan wordt hij geboren gemeend op de sterren. Om te sterven voor u en mijn zonde. Dit deed ik voor u. Daarom kwam hij in de moederschoot. Enige reden. Hij kwam. We hebben het vanmorgen aan de tafel met elkaar overdacht. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En die wil was dat hij zijn bloed zou geven tot een volkomen verzoening voor al de zonden. En naar dat volkomen heilswerk is hij als het ware gestuurd door de hemelse Vader. Hoe word ik gepest, staat er in de schrift, totdat het volbracht zijn. Altijd maar onderweg naar dit grote doel. Dat hem en de hemelse Vader voor ogen staat. Het prachtige is ook dan, als hij dat heerlijke heilswerk heeft volbracht, hij het met grote stemmen uitroept: het is volbracht. Letterlijk staat er: het doel is bereikt. Dan is de prijs betaald. Het offer gebracht. De verzoening tot stand gebracht. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Nou, die heiland, die nu aan de rechterhand van de Vader is, want hij is niet alleen gestorven, maar hij is opgestaan en hij is ten hemel gevaren en hij zit aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Die verheerlijkte Christus, die laat ons groeten door zijn dienstkrachten. En hoe lang doet hij het al in uw en jouw leven? Wat ik zeg, dat ik 3 jaar oud was, toen ik voor het eerst in de kerk kwam. Na mijn doopbediening. Ik ben nu 64. 61 jaar lang groet de Heer Jezus mij al. En hoe? Ik hoef aan zijn bedoelingen niet te twijfelen als ik luister naar dat wat hij zegt in zijn groet, hoe hij zijn gemeente tegemoet treedt. Ongeacht hoe ik het ervan afgebracht heb. Of ik het nou wel of niet wil. Of ik het nou wel of niet hoor. Genade zij u. En vrede. Ik heb nog nooit anders gehoord. Ook dan als ik vloekt in die week. Ook dan als ik gestolen had in die week. Ook dan als ik weet niet wat voor zonde had gedaan. Genade zij u. En vrede. Hier ziet u wat hem dat gekost heeft. Het is geen goedkope genade, zoals we dat dan zeggen. Het heeft zijn bloed gekost. Het is geen goedkope vrede. De prijs van zijn dierbaar bloed staat erboven. Oh, als dat toch doordringt, niet waar, dan is zo'n psalm, mag ik het zeggen zo, psalm 45 uit je hart gegrepen, na die groet, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. De intentie waarmee God ons tegemoet treedt mag duidelijk zijn. Hij komt om genade en om vrede te brengen. Weet u het nog? Als Johannes en Jacobus, twee broers, samen met Jezus in Samaria zijn en de Samaritanen weigeren om de Heer Jezus onderdak te verlenen, dan schiet dat echt in het verkeerde keelgat bij die twee broers. En dan zeggen ze, zegt dat vuur van den hemel neerdalen. Omdat ze allemaal ten verderve zullen varen. En dan zegt Jezus het. En dan weten we wat de diepste intentie van zijn komst is. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om ze te behouden. Dat is de intentie van de Zoon, dat is de intentie van de Vader, dat is de intentie van de Heilige Geest. De reactie van Maria op de groet van de engel is veelzeggend. Want ze ontroert erdoor. Het raakt haar hart. Ze is er van ons te boven. Ze is niet ontroerd over die wonderlijke verschijning van die engel. Nee, dat heeft haar vrees ingeboezemd. Dat is ook geen wonder natuurlijk. Als daar ineens zo iemand bij je staat. Maar de woorden die jij spreekt ontroeren haar. En ze begint bij zichzelf te overleggen, staat hier, wat deze groet voor haar betekent. En dan neemt de engel Gabriël het woord en die zegt, gij begenadigde de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouw. Een unieke plaats dus voor deze Maria, bij de Heere God. Gezegend is ze onder de vrouw. Ze is zo bijzonder gezegend dat ze de moeder zal gaan worden van de Zoon van God en van de Zaligmaker van de wereld. Maar let op, ze wordt allereerst de begenadigde genoemd. Dat betekent dat zij in de allereerste plaats een genadevoorwerp voor God is. En daar heeft ze dus zelf niets aan gedaan, hè? Want dan zou genade geen genade meer zijn. Ook voor Maria geldt het dus, dat ze uit genade zalig geworden is. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Maria, nooit gekrenkt. En dat niets om iets in haar, dat zegt hij ook, ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijn grote naamswil. Dus we moeten van Maria geen meisje maken dat als het ware geschikt was voor die genade. Want dan zou iets in haar veronderstellen. Dat Maria zo lief zou zijn. Of zo vroom zou zijn. Of dat ze zich onderscheiden van alle andere Joodse meisjes. Nee. Het was om iets in God. Wat dan? Zijn welbehagen. Dat was het enige antwoord. En het welbehagen van God, dat laat zich niet begrijpen. Dat laat zich alleen maar bewonderen. God heeft een welbehagen in Maria. Dat was het. Hij heeft haar lief gehad met een eeuwige liefde. En wat dat betreft onderscheidt Maria zich niet van alle andere zondaren die tot het geloof in de Heer Jezus Christus worden gebracht. Want ieder kind van de Heer is een begenadigde. Het woord begenadigde dat hier gebruikt wordt, dat komt twee keer in het Nieuwe Testament voor. En dat is hier en ook nog een keer in Efeze 1. En daar lees ik, en dan weet u precies hoe het met Maria gesteld is geweest. En ik hoop ook dat we voor onszelf mogen luisteren met het oog op onze deelname aan het avondmaal. Of we dit herkennen voor ons persoonlijk hart en leven ook. Die ons tevoren heeft aangenomen tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Dat is allemaal buiten ons omgegaan, die ons tevoren heeft aangenomen tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil en dan ook nog tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in zijn geliefde. Dat is begenadigd zijn. Begenadigd zijn kan dus alleen maar vanwege Gods welbehagen. In zijn geliefde en door zijn geliefde. Zijn eigen lieve zoon, Jezus Christus. God neemt kinderen aan door Jezus Christus. Kijk, alleen zo is het welbehagen van God ons tot een troost. Hoeveel mensen heb je niet die over dat welbehagen filosoferen? Buiten Christus om. Hoe kan ik het welbehagen van God kennen? Niet daar, door daar heel diep over te denken. Dan moet u maar op letten, als u buiten Christus om over het welbehagen van God gaat filosoferen, dan komt u uiteindelijk terecht bij een hardvochtige God die de ene aanneemt en de andere verwerpt. Een soort Allah-figuur. Maar zo wil de Heer God niet dat wij naar hem kijken. Want zo is hij namelijk niet. Gods welbehagen wordt geopenbaard in de Zoon van zijn welbehagen. Zo leren wij God kennen. Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ook dan met hem ons niet al deze dingen schenken? Ook dan is het de Vader die ons gebiedt op het lam van God te zien dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wilt u het welbehagen zien, dan moet u eens hier naar kijken. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat is welbehagen. En waarom? Omdat vijandige, boze zondaar, zoals u en ik, met Gods verzoenende liefde zouden kunnen delen. Dat is onbegrijpelijk. Want dan begrijp je wel dat je geen harde gedachten meer van de Heere kunt hebben. Dat de Heer je nu die weg heeft geopenbaard. Dat niet alleen meer een kwestie is van het aanhoren, maar dat het een kwestie is geworden van het aannemen. Het aannemen van het geloof. Wat gebeurde er vanmorgen aan die tafel? Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Alleen dat al. En toen, neemt. En dan wordt de hand geopend. En dan rust het gebroken lichaam van Christus in je hand. Dichterbij kan het toch niet meer komen dan, hè? Neemt. Denkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus, verbroken werd tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ben je dan begenadigd of ben je het niet? En is het dan tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade of niet? Dan doet het toch niets van mij weer mee, nietwaar? Oh, je wil er niet eens van horen. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen, dat is nou wel waar. En daar heeft God de engel van laten zingen in de kerstnacht. Dan gaat het ook weer over vrede, toch? Dus Zeker. Ere zij God, dat allereerst. In de hoogste hemel. En vrede op aarde. In de mensen een welwaar. Nou, in dit geval geldt dat Maria. Maar dat geldt evenzo degene die op een gelovige wijze deelnamen aan de maaltijd van de Heer. Hij heeft zijn liefde opnieuw laten proeven en smaken. En we mogen het tegen elkaar zeggen. Die liefde vergaat nimmer meer. Die liefde is een eeuwige liefde. Dat is begenadigd zijn. In onze tekstwoorden van vers 30 komt er nog een dimensie bij. In de eerste plaats zegt de engel in onze tekst, je moet niet vrezen, Maria. Zij is een begenadigde immers. En als je begenadigd bent, dan mag je delen in Gods gunst. Dan ligt het vriendelijk aangezicht van God over ons op. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, geeft mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat hè. Dus ze hoeft niet te vrezen. Je hoeft niet bang te zijn. Want je hebt genade gevonden, staat er dan bij God. En dat is een uitdrukking die je in de Bijbel meerdere keren tegenkomt. En wel in het bijzonder bij aansprekende figuren uit het Oude Testament. Ik heb dat eens even nagekeken. En allereerst trof ik dat aan bij Noach. Natuurlijk een heel bekend figuur. Als de Heere zegt dat het hem berouwt dat hij de mens geschapen heeft, volgt erop. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En daar wordt er geen reden bij genoemd. Gods genade laat zich ook nooit beredeneren. Alweer vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En vervolgens vinden we dat genade vinden bij God terug bij de vader aller gelovigen, Abraham. Dus eerst Noach en dan Abraham. En dat is in Genesis 18, dat is de geschiedenis dat de Heer hem persoonlijk bezoekt. In de persoon van een man, en dan heeft de Heer twee mannen bij zich, dat zijn engelen. En dan zegt de Heer, of dan zegt Abraham tegen de Heer: Heer, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet aan uw knecht voorbij. Met andere woorden, ga met mij mee. Kijk, als ik genade in uw oog gevonden heb, ga dan met mij mee. Dus kennelijk heeft genade vinden in de ogen van God alles te maken met dat de Heer bij je is. Dat hij met je meegaat. Het is ook mooi om te lezen dat, we hebben zojuist Noach genoemd, dat er van Noach geschreven staat dat hij wandelde met God. Dus ook Noach had genade gevonden in de ogen van God. Hij wandelde met God. Dat zie je dus ook op de nabijheid van de Heer. Maar het allersprekendste is natuurlijk het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Exodus 33. Mozes, de man met wie de Heer sprak, die hem met name kende, die van aangezicht tot aangezicht met de Heer sprak. En dan komen die woorden genade vinden bij God tot 5 maal toe terug in die paar versen die we hebben gelezen. Tot 5 maal toe, het is een refrein. En dan zal ik een tekst noemen. Nu dan bid ik u, zegt Mozes tegen de Heere, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij uw weg weten. En ik zal u kennen en er weer opdat ik genade vinde in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En dan stelt Mozes die vraag, dus als ik dat 2 maal toe over dat genade vinden bij God in de ogen van God heeft gesproken, dan zegt hij, want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? En dan is opvallend dat Mozes niet alleen spreekt voor zichzelf, maar ook voor zijn volk. Ik en uw volk, zegt hij dan. Hè? Waarbij zou nu bekend worden dat ik en uw volk genade gevonden heb in uw ogen? Is het niet daarbij, zegt hij dan, dat gij met ons meegaat? Daar heb je het nou weer. Genade vinden bij God. Is er weet van hebben dat de Heere met je meegaat, dat de Heere niet weggaat, dat je dicht bij hem mag zijn. Is dit dan geen genade vinden bij God? Als je zo dicht bij hem mag zijn, als je bij wijze van spreken mag aanraken. Het brood wordt je ter hand gesteld. Zijn lichaam. Zijn bloed wordt je ter hand gesteld. Geen wonder dat je soms wel eens denkt, ik wou dat ik hier maar kon blijven zitten. Juist in die tere nabijheid van de Heer. Het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Wat kun je dicht bij de Heer Jezus weten, nietwaar? Hij in mij en ik in u. Mozes spreekt het zo onomwonden tegen de Heer uit. Doe ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons meegaat. Pas als de Heer dat belooft, dan is het goed. Dan durft hij ook met dat volk de weg te gaan die de Heer wil dat hij gaat. En dan gaan we weer eens kijken naar Maria en die ontmoeting met Gabriel. We onthouden al die dingen die we nou net over gezegd hebben. En dan is het heel opvallend dat zij van Gods wegen te horen krijgt. De Heer is met u. Nou, dat is meer dan een geruststelling alleen. Dat begrijpen we nou wel. Want het geeft aan hoe nabij de Heer Maria is. Hij is haar genadig nabij. Ze mag weten besloten te liggen in die vaderlijke zorg en liefde en bescherming van de Heere. En wat zal ze die liefde en zorg nodig hebben bij alles wat er nu wacht, niet waar? Wij weten het allemaal, maar zij weet het niet. Wij weten wat er gebeurd is, zij wist het niet. Wat overkomt haar allemaal? Dat zegt ze ook zo. Hoe zal ik dat weten terwijl ik geen man beken? Hoe kan ik nou moeder worden zonder dat ik gemeenschap met een man heb? En dan wijst de Heer haar de weg die ze moet gaan. Dan mag ze, als ze straks zwanger is, naar haar nicht Elisabeth toe, die ook zwanger is. Ook door een wonder zwanger is geworden. En dan weten we hoe in die ontmoeting, die hart en ras in één bloei, hoe ze beide vervuld worden met de Heilige Geest. Wat wordt het dan waar, ook voor Elisabeth? De Heer is bij mij, want ze zegt, wat is het dat de moeder mijn Heere tot mij komt? We hebben daar vanmorgen over mogen spreken, allemaal maar kort natuurlijk, maar goed. Dat is toch de hoofdlijn geweest van de prediking. Hij komt tot ons. De Heere is met u. En dan denken we direct aan de naam Immanuel. God met ons. Nou, dan gaat die tekst, je hebt genade bij God als het ware, open als een bloem, anders een bloemknop, nietwaar? Hier staat Maria, een soort als een maagd geschilderd. Dat is een hemelse aantekening op haar levenssituatie. En tegen Maria, tegen deze maagd wordt gezegd van God geven: gij zult bevrucht worden. Nou, moet eens bedenken wat er voor dat kind geweest is. En dit is nou onmiskenbaar de vervulling van Jesaja 7. Dat is eeuwen geleden al gezegd door de Heer, bij monden van Jesaja: een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Emmanuel. God met ons. Dus niet alleen met Maria. Het gaat er hier al net aan toe als bij Mozes. Het is niet alleen Maria die genade gevonden heeft in de ogen van de Heer. Nee, die genade zal ook haar volk gaan gelden. En daar zal zowel de engel als Maria van gaan getuigen. De engel zegt het hier al tegen Maria: hij zal over het huis van David koning zijn in de eeuwigheid. Het hele volk wordt erin betrokken. Dus de genade die Maria ontvangt, die ontvangt ze niet voor haarzelf, maar ten behoeve van haar hele volk, nietwaar. Dat zal straks zo klinken als die geboren is, van Gods wegen, ook weer door die engel. Heden is voor u geboren, de zaligmaker. Welken is Christus de Heer? Ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk wezen zal. Maria wordt niet zwanger alleen voor haarzelf. Ze wordt geen moeder alleen voor haarzelf. Nee, zij wordt de moeder van de Heer Jezus. Allereerst voor het Joodse volk. Eerste Jood. Maar dan ook de Griek. Dat zijn de heiden. Dat is voor u. Voor jou en voor mij. En kijk eens. Daar is zijn moeder voor geworden. Ze zal een kind baren. Dat zijn leven zal geven. Ze zal een kind baren. Dat zijn bloed zal geven. Tot een volkomen verzoening. Voor al onze zonden. Weet je wat Maria straks gaat zingen als ze bij haar nicht Elisabeth is? En die tegen haar gezegd heeft: wat is het dat de moeder mijn zere tot mij komt? Ik denk dat ze niet eens geweten dat ze geweten heeft dat ze zwanger was. Wat weet je nou na 3 dagen van een zwangerschap? Ik ben geen vrouw, maar ik veronderstel dat je dan nog niks weet. Maar Elisabeth zegt: wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt? En dan gaat ze zingen. Hij heeft Israël, zie je wel, daar zingen ze voor aan volk. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen omdat hij gedachtig was aan zijn barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk Abraham en zijn zaad, tot in eeuwigheid. Emmanuel, God met ons. En hoe dan? Ja, dan krijg je dat plaatje van de maagd die daar staat, in wie zich dat eeuwenoude woord van Gods belofte zich zal gaan voltrekken. Ziet, de maagd zal zwanger worden. Nou gaat zelfs God zo dichtbij komen dat hij in zijn lieve zoon Jezus Christus een plaatsje krijgt in de moederschoot van dit meisje. Zo wordt het God in ons en bij ons en met ons. Dat kan namelijk de naam Emmanuel allemaal betekenen. Hier moet het nog gebeuren, hè? bij deze in Johannes 1 het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar hier zou je kunnen zeggen, het woord is bezig vlees te worden. Het gaat nu gebeuren. Het gaat zich nu voltrekken. En wij mogen er getuigen van zijn hoe dat gebeurt. Maria kan het niet begrijpen. En wij begrijpen het dat ze het niet begrijpen kan. Hoe kan dat nou ooit bestaan? Daar werd ik geen man bekend. Nou, dan krijgt Maria van de engel te horen hoe God dat zal doen. De Heilige Geest, zegt hij, zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Zo zal het gebeuren, Maria. Ja, wat weet je dan nog? Uw maker is uw man. Laat we het daar maar op houden. En dan moet ze naar de nicht toe gaan. En dan blijkt ze dus zwanger te zijn. Wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt? En de engel die zegt daar ook nog wat er uit haar geboren zal worden. Daarom dat heilige zegt hij dat uit u geboren zal worden. Zal Gods zoon genaamd worden. Die heiligheid van God, die is ons ook wel in Exodus 33 voor ogen gesteld, nietwaar? Daar merk je dat Mozes zo nauw met God leeft, als hij van God gehoord heeft dat de Heer bij hem zal zijn en met zijn volk. Hij gaat mee, dat heeft hij nou hem toegezegd. Dan heeft hij behoefte om God te zien. Hij wil God nog meer leren kennen, als dat hij hem al mag kennen. En dan zegt hij tegen de Heere God, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt de Heere God, jongen, dat zul je niet overleven. Wie zal God zien en leven? De heilige, rechtvaardige, majesteitelijke, heerlijke, eeuwige God te zien, dat kan niet. Het testament is hier natuurlijk heel sterk. Overal waar Gods heiligheid en heerlijkheid en majesteit wordt geopenbaard. Daar is vuur en bliksem en donder en weet ik wat. Ongenaakbaar. En toch komt God hem tegemoet. Hij zegt, goed, daar is plaats bij mij. Ik zal je mijn goedheid tonen. Maar kom maar eens hier en dan zet hij hem in de kloof van een steenrots en dan bedekt hij zijn aangezicht met zijn hand en dan gaat God voorbij. En op het moment dat God gepasseerd is, dan neemt hij zijn hand weg en dan mag hij iets, zo lezen, van de achterste delen van God zien. Maar dat is het dan ook. En dat overleeft hij. En nu staat er dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Kijk, als Gods zoon straks weer in al zijn heerlijkheid is en Johannes ziet hem in de hemel, dan valt hij ook eens dood aan zijn voet. Maar kijk eens hoe God zich nu gaat openbaren, in die voluit menselijke natuur. Nou wordt hij door de Heilige Geest als een wonderlijk borduursel in de moederschoot van Maria gewerkt. Net als u en ik. Zonder mans toedoen weliswaar. Maar door de Heilige Geest ontvangen. En zo wordt dat kind tot Gods zoon. In 9 maanden tijd. En dan is daar ook het moment dat hij geboren gaat worden zoals u en ik ter wereld gekomen zijn. God geopenbaard in het vlees. Ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zon. Het laat zich nooit begrijpen. Maar wel bewonderen, dat is ook de bedoeling, nietwaar? Het mag wat mij betreft gerust kerst zijn. In het aangezicht van de avondmaalstafel. En in het aangezicht van het doopvoer. We zingen toch zo vaak met kerst, hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is er al nooit gekrenkt. Die slaan als Abraham's einde gaan. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Dat getuigt van zijn bloed. Dat getuigt van zijn bloed. Het zijn alle tekenen van zijn zonderliefde. Het ene maakt hij vast aan ons voorhoofd, aan het andere doet hij ons genieten met mond en hart. Dit buiten ons bewustzijn, dit in ons bewustzijn. Zodat we beide sacramenten omhelzen. Want dat is de bedoeling. Omhelzen. Vanaf dit heerlijke moment zal het nu nog 9 maanden duren voordat de kerk, en dat realiseerde ik me bij het maken van de preek, het zal nog 9 maanden duren voordat de kerk, en dat bedoel ik de levende kerk, Gods bruidsgemeente, dat de kerk zal kunnen zingen. Dat kon nooit van tevoren. Van Adam af niet, tot dit moment toe, dat straks dat kind daar is, dan kan de kerk zingen. Hulpeloos kind. Heilig kind. Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij het uw rijkdom ontzegt, werd geen stro en in doeken gelegd. Leer me u danken daarvoor, leer me u danken daarvoor. Kunnen we van me afblijven dan? Ach, je hebt hem al ontvangen vanmorgen. En je mag hem weer opnieuw hebben. Zelfs die oude Simeon, die er zo lang naar uit had gezien, was door de geest geleid naar de tempel. En dan lijkt de geest het ook zo, dat vader en moeder Jozef daar binnenkomt. Jozef en Maria. En wie hebben ze bij hen? Hun kind Jezus. En wat hebben ze met graagte in de armen van Simeon gestopt. Dat is zo eigen aan het evangelie. We willen Jezus niet alleen voor onszelf gemeente. We willen dat iedereen van hem geniet. Hoe meer, hoe liever. En daarom, zo zijn we dan gezanten van Christus weer. Alsof God door ons baat. Laat u met God verzoenen. Door zijn Zoon. Jezus Christus. En dan mag u van mij hebben. Zoals die tot u komt. O, ontvang hem zo. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen uw oude zaal. En zo is het goed, want het is mij goed, mijn zalenslot, nabij te wezen bij mijn God. Maria. Ja, ik hoor ze zien. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijden Heer, mijn zaligmaker noemen. En wij zien met haar mee. Amen. Zingen wij de lofzang van Maria, het eerste vers. Laat ons danken en bidden. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zijn Heere naam. O, en dan staat het terecht, wij zegenen u. Uit Heere woning, wij zegenen u. Al te samen. Allemaal. Zoals hier zit. Zoals hier staat. Laat dat het amen zijn van ons hart op de prediking, Heer. O, u bent zo nabij geweest vanavond. U bent zo nabij geweest vanmorgen. Genade gevonden bij God. Dat is weten van uw nabijheid. Uw naam is al zo sprekend, Immanuel, God met ons. En dat in uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Heere, dank voor wat u gaf. Vergeef het verkeer. Neem onze dankzegging aan. En geef dat we nog stof tot overdenking hebben voor het verdere van deze avond en ook van deze week, want het is ook bedoeld als toerusting voor het leven van elke dag. Vergeef ons onze zonden. Neem onze dankzegging aan, om Christus wil. Amen. Ik heb een vraag aan de organist. Als ik Psalm 118 laat zingen, is dat bezwaarlijk voor u? Geen bezwaar? Dan wil ik graag zingen, gezegend zij de grote koning. Dat is het 13e vers van Psalm 118. gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.